de mededelingen namens de kerkenraad. Afgelopen week heeft kandidaat van Luttikhuizen het beroep aangenomen dat door de gemeente van Dordrecht Centrum is uitgebracht. En hij zal de evangelisatiepost in Gent als predikant gaan dienen. En als participerende gemeente zijn we dankbaar dat broeder van Luttikhuizen de volle vrijmoedigheid kreeg om het beroep aan te mogen nemen. En volgende week zondag hoopt dominee A. van der Weert u in beide diensten voor te gaan. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. En nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Laten wij samen gaan zingen van Psalm 71 en daarvan de versen 2 en 15. Wees mij een rots om in te wonen, een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. Dat zijn de versen 2 en 15 van Psalm 71. Luisteren wij nu eerst naar de wet van de Heere en zingen daarna van Psalm 119 en daarvan het 57ste vers. Ik haat ranken vol van kwaad en bittere vrucht, maar ik bemin met al mijn hart uw wetten. Gij zijt mijn schild, de rots waarheen ik vlucht. Daarna lezen wij uit het boek der Psalmen, Psalm 143. Het is eerst de wet van de Heere. Dan zingen wij Psalm 119, vers 57. En wij lezen Psalm 143. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijveren God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os, noch zijn ezel. Noch iets dat van uw naaste is. Psalm 143. Een psalm van David. O Heere, hoor mijn gebed. Neig de oren tot mijn smekingen. Verhoor mij naar uw waarheid, naar uw gerechtigheid. En ga niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Want de vijand vervolgt mijn ziel. Hij vertreedt mijn leven ter aarde. Hij legt mij in duisternissen. Als degene die overlang dood zijn. Daarom wordt mijn geest overstelpt in mij. Mijn hart is verbaasd in het midden van mij. Ik gedenk aan de dagen van ouds. Ik overleg al uw daden. Ik spreek bij mijzelf van de werken uwer handen. Ik breid mijn handen uit tot u. Mijn ziel is voor u als een dorstig land. Sela. Verhoor mij haastiglijk, Heere. Mijn geest bezwijkt. Verberg uw aangezicht niet van mij, want ik zou gelijk worden degene die in de kuil dalen. Doe mij uw goede tierenheid in de morgenstond horen, want ik betrouw op u. Maak mij bekend de weg die ik te gaan heb, want ik hef mijn ziel tot u op. Red mij, Heere, van mijn vijanden, bij u schuil ik. Leer mij uw welbehagen doen, want gij zijt mijn God, uw goede geest. Geleide mij in een effen land. O Heere, maak mij levend om uw naams wil. Voer mijn ziel uit de benauwdheid om uw gerechtigheid. En roei mij vijanden uit om uw goede tierenheid. En breng hen om, allen die mijn ziel beangstigen. Want ik ben uw knecht. Tot zover. En met de hulp van de Heere willen wij vanmorgen stilstaan bij het tweede gedeelte van vers 9 uit deze psalm. Psalm 143, vers 9b. Waar Gods woord luidt: bij u schuil ik. Willen we eerst het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed. Om zijn zegen over deze dienst, opening van zijn woord. We willen daarin ook voorbeden en dankzegging doen voor zuster Nelis Nipius, die afgelopen woensdag is opgenomen in het buurthotel in Zierikzee, om daar enkele weken te revalideren. We willen de Heere ook bidden voor zuster Arina Verhagen, die weer is opgenomen in het ziekenhuis. Voor Maaike Arendsman, die nog op de IC ligt in Dirksland. En we willen de Heere ook danken en bidden voor broeder van Luttikhuizen en het werk dat hij mag verrichten in Gent. Laat ons bidden. Heere van hemel en van aarde, almachtige en genadige Heere, het is in uw goedheid en in uw trouw dat u ons als gemeente op deze uw dag weer bijeen hebt gebracht. Dat de deuren van uw huis weer mochten opengaan en dat u ons in zoverre de kracht en de gezondheid hebt gegeven dat wij onze plaats weer mochten innemen. Of dat wij mee mogen luisteren via de kerktelefoon. Heere, wat maakt u daarin ook een onderscheid waar er geen onderscheid is, waarin ook de achterliggende week zoveel weer door de onverbiddelijke dood zijn weggenomen. Oude mensen, maar ook jonge mensen, ook kinderen. Maar wij mogen hier nog zijn, Heere, als een toonbeeld van uw genade en van uw langmoedigheid, dat u geen lust hebt in de dood van een goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeren en leven. Heer, en laat wij zo ook deze morgen naar uw huis mogen zijn opgekomen en onze plek hebben ingenomen. Met het gebed tot u, Heer, spreek één woord. Omdat wij beseffen dat wij daar vanuit onszelf geen enkel recht op hebben. Dat wij al onze rechten hebben verspeeld. Doordat wij van u zijn afgevallen. Maar het is in uw genade, Heer, dat u nog tot op de dag van vandaag, hier en overal in deze wereld, uw woord laat verkondigen, dat evangelie laat klinken. Heere, schenk ons dan ook hier, op en onder de kansel, geloof en bekering. Wilt u daartoe door uw Heilige Geest krachtig werken in ons midden, Heer? En dat heeft u toch beloofd, dat u door de verkondiging van het woord, door zwakke mensen in zichzelf, zondige mensen, dat u uw woord kracht wil geven tot zaligheid. Heere, wilt u dat werken in onze harten, van de jongens en van de meisjes, van de jongeren en van de ouderen. Want niemand van ons kan dat toch missen op weg naar die grote ontmoeting met u. Om geborgen te zijn in het bloed van uw Zoon. In het bloed dat reinigt van alle zonden, die wij vanuit onszelf met geen enkele mogelijkheid kunnen wegkrijgen. Of we nu netjes leven of niet, ernstig en biddend lezen in uw woord, maar zonder uw geest, zonder dat hartvernieuwende werk, Heere, oh, dan zal het ook eenmaal tegen ons getuigen. Maar bewaar ons ervoor. En wilt u onze harten openen voor het eerst en opnieuw. En dan weet u wat wij nodig hebben. Wilt u daartoe uw kinderen gedenken? Wilt u hen troosten en sterken? En opnieuw ook bij u doen schuilen? Geef dat ook voor het eerst, Heere. Dat we de vrijmoedigheid mogen krijgen om de toevlucht tot u te nemen. U die niemand afwijst. Die tot u komt naar uw eigen woord. Wilt u zo in ons midden zijn, Heere? Een vertroosting of een vermaning. Wilt u geven wat wij nodig hebben. In spreken en in luisteren. Doe dat niet alleen hier, maar overal waar deze dag uw knechten mogen uitgaan om uw woord te verkondigen. Bewaar en vermeerder uw kerk. U kent ook ons met al onze levensomstandigheden van vreugde en van voorspoed en van zegen. Heere, geef daarvoor een dankbaar hart. En mogen wij die dank u ook toebrengen dat u zo goed bent en dat u ons zo veel geeft. Maar wij kunnen hier ook zitten met zoveel zorgen van tijdelijke aard, die ons ook kunnen benauwen en kunnen bezwaren. Wilt u zijn met alle die in rouw en in verdriet door het leven gaan, vanwege het verlies van een geliefde, kortere of langere tijd geleden. Alle die in eenzaamheid hun weg gaan, Heere, wilt u ze ondersteunen en sterken. Wij willen u bidden voor zuster Nelis Nipius, die moest worden opgenomen, ook op haar hoge leeftijd. Heere, wilt u haar nabij zijn? Wilt u tot haar ziel spreken? En wilt u haar een God van nabij zijn? Bidden wij u ook voor onze zuster Arina Verhagen, die opnieuw moest worden opgenomen. Heere, u weet ook van haar omstandigheden af. Wilt u kracht geven en laat ook deze weg aan u mogen verbinden. En zij mag dat toch ook doen, Heere. In het besef dat u haar weg leidt. Heere, geef haar dan ook bij de voordeur uw ondersteuning en uw troost. Bidden wij u ook voor Maaike Arensman, die ook op haar jonge leeftijd al zoveel moet meemaken. Heere, wilt u haar omringen. En wilt u ook geven dat ook zij datgene mag doen waar David ook van heeft gesproken. Bij u schuil ik, als alle wegen zijn toegemuurd. En daar aan onze kant geen enkele hoop meer is. Dat u de vrijmoedigheid geeft. Dat u het licht maakt in de duisternis. Dat u rust geeft in alle moeilijke omstandigheden het oog omhoog te heffen. Heere, u kunt het toch doen, want u bent God de Almachtige. We mogen u bidden en danken voor broeder van Luttekhuizen, die het beroep mocht aannemen naar Gent. Heere, wilt u hem nabij zijn? Wilt u ook geven dat de weg naar het predikantschap geëffend mag worden? En dat wij verblijd mogen worden door uw daden, zoals u ook nog tot op deze dag dat heeft willen doen. En wilt u ook daar in Gent dat werk mogen zegenen tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot opbouw van uw koninkrijk en tot verstoring van alles van de boze. Heere, zo bidden wij u. Wilt u ons nabij zijn, ook dit uur? Wilt u de duivel op een afstand houden? Bewaart u ons voor afleidende gedachten. Bewaart u ons voor de zonde. In spreken en in luisteren. Maar laat het woord mogen klinken in betoning van uw geest en van uw kracht. Wij hebben dat niet verdiend, maar wij werpen onze smekingen niet neer op onze gerechtigheden, want die zijn er niet. Maar enkel en alleen op uw barmhartigheden. Om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen van Psalm 143 en daarvan de versen 2, 9 en 10. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschadagen. En vers 9 en 10. O Heere, mijn toevlucht, hoor mij klagen. Verlos mij uit des vijands lagen. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En daarvoor zal er worden gecollecteerd, zijn vandaag twee collecten. De eerste bestemd voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Na het amen zingen wij Psalm 32 en daarvan het vierde vers. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Ge omringt me, daar gij mij in ruimte stelt. Psalm 32, vers 4. Gemeente, wat zoek je als je tijdens een wandeltocht, misschien wel in de komende vakantie, een wandeltocht maakt en je plotseling wordt overvallen door noodweer? Ik denk dat iedereen wel zal zeggen, ja natuurlijk, dan zoek je een schuilplaats. En inderdaad, dat zocht ook halverwege de 18e eeuw die Engelse predikant, dichter, Toplady, toen hij een wandeltocht maakte. En terwijl hij in die vallei liep, werd hij plotseling overvallen door een hevig noodweer. En hij zocht waar hij kon schuilen. En hij zag te midden van de rotsen een kloof in die rots. En zo snel hij kon, vluchtte hij daarheen. En terwijl hij in die kloof stond, trok het noodweer aan hem voorbij. En terwijl hij daar stond, zag hij daarin ook zijn leven. Zag hij zijn leven terug. Wat moet je doen om getroost te leven en zalig te sterven? Anders dan om zich ook te verbergen. Te verbergen bij God in Christus. En zijn ervaringen in die rots heeft hij ook verwoord in dat gezang wat ongetwijfeld velen van ons zullen kennen. Rots der eeuwen, gekliefd voor mij, laat mij mijzelf in u verbergen. Of zoals ook velen het zullen kennen, vaste rots van mijn behoud. Ja, steunen op Gods trouw. En rusten in zijn schaduw. Is dat het ook niet wat wij David zien doen? In Psalm 143, vers 9. Juist te midden van al zijn nood en ellende, schuilen bij God. Dat is ook het thema van de verkondiging deze morgen. Schuilen bij God. Dan letten wij op drie gedachten. Allereerst zien wij de haast tot het schuilen. Dan letten we ook op het gedeelte ervoor. En ten tweede de hoop in het schuilen, want hij schuilt bij God. En dat wijst ons tegelijk ook ten derde op de heerlijkheid van het schuilen. Schuilen bij God, de haast tot het schuilen, de hoop in het schuilen en de heerlijkheid van het schuilen. Ja, David heeft haast, zo zien wij in Psalm 143. En beschrijft hij in het eerste gedeelte van deze psalm, dus tot en met vers 6, waar het woordje Sela dat afsluit, beschrijft hij daarin hoe ellendig zijn situatie ook is, van binnen en van buiten, hoe de vijand op hem aankomt. Vanaf vers 7 zien wij hem keer op keer tot God roepen. Dat zien we al in vers 7. Verhoor mij. Nee, niet een keertje. Nee, verhoor mij haastelijk, want mijn geest bezwijkt. En ook in de verzen erop zien we zijn nood luid en duidelijk klinken. Red mij, Heere, van mijn vijanden. Nee, David heeft haast. Hij ziet de dood immers op zich aankomen. Elke seconde telt. Wanneer David deze psalm heeft geschreven, weten we niet. Helemaal zeker. Er zijn verklaarders die zeggen dat hij het heeft geschreven toen hij op de vlucht was voor koning Saul. Anderen zeggen dat hij moest vluchten voor Absalom toen David al koning was. Nou, een keuze hoeven wij vanmorgen ook niet noodzakelijk te maken. Want één ding is immers duidelijk. David, hij ziet geen enkele kans meer om zichzelf te redden. En hij verwacht het ook niet meer van mensen. En zo roept hij tot God. Nee, dat is geen wanhoopsdaad. Hij handelt ook niet in blinde paniek. Hij weet zich, ondanks alles, in deze psalm, weet hij zich een kind en een knecht van God. En is het niet juist daarom dat hij in zijn nood een vluchtweg heeft en die ook mag gaan, de weg naar boven? Misschien zitten hier wel ouders vanmorgen die weten van de eenkennigheid van één of meerdere van hun kinderen. Dat je nog niet even uit de buurt kan gaan of je kind zet het op een huilen. En wanneer weet hij zich weer getroost? Als hij zich weer bij moeder kan vastklampen. En waarom is dat? Omdat hij daar bescherming, omdat hij daar veiligheid krijgt. Nou, dat is dat beeld wat we hier eigenlijk ook zien bij David. Te midden van alle nood kan hij niet anders doen dan roepen tot God. Ja, zijn handen uit te breiden tot God. Bij u schuil ik. Of zoals het er eigenlijk letterlijk staat. Bij u heb ik mij verborgen. Bij u heb ik mij verborgen. En is dat dan eigenlijk ook niet waar je Gods kinderen aan kunt herkennen? Als ze op hun plaats zijn. In tegenstelling tot iemand die de Heere niet kent en niet vertrouwt. Denk maar aan Judas Iscariot, die in zijn nood, nadat hij zijn meester had verraden, bij hem vandaan vluchtte en de toevlucht zocht bij mensen. Hoe vergeefs ook. Wie denkt niet aan Kaïn na zijn moord op zijn broer? Hij vluchtte ook bij God weg. Wat ben je dan arm? Wat sta je er dan echt alleen voor als je het bovenal of alleen van mensen verwacht of van jezelf? Maar wie zoekt er nu eigenlijk schuiling als die zich ook niet bedreigd voelt door nood of door dood? Dat is immers in het dagelijkse leven ook zo. Ik weet waar ik woon geen schuilkelder te vinden. Maar jongelui, als jullie het eens zouden vragen aan die leeftijdsgenoten die in een van de Syrische steden wonen, getroffen door oorlogsgeweld, of zij een schuilplaats weten, nee, dan zullen ze hun schouders niet ophalen. En zeggen, nou, dat zien we nog wel eens een keertje. Nee, morgen kan al te laat zijn. En dat beseft David ook in deze psalm. Want zijn vijanden willen maar één ding. Zijn dood. Liever vandaag dan morgen. En daarom kan David geen kant meer op. En zo vlucht hij in het gebed tot God. Dat is zijn machtigste wapen in deze strijd. Geen gebalde vuisten. Maar gevouwen handen. En zo stort hij zijn hart uit voor God. Ja, voor zijn tijdelijke nood. Zeker wel. Maar niet minder voor zijn geestelijke nood. Dat hebben we toch samen gelezen. In vers 2 en vers 7. Ga niet in het gericht met uw knecht. En vers 7, verberg uw aangezicht niet van mij. Is het dus in zijn nood David niet vooral daarom te doen om de gunst en om de nabijheid van God? Dat hij het mag weten, in die weg die hij moet gaan. Dit weet ik, dat God met mij is. Dat hij van mij af weet in de weg die ik moet gaan. Ja, dat is schuilen bij God. Dat je tot hem de toevlucht neemt, met heel je hart tot hem uitgaat, met al je zorgen en noden. Dat je hem zoekt in zijn woord, om zijn kracht in je hart te mogen ervaren, dat hij het licht maakt in mijn duisternis. Om zo mijn leven uit handen te leggen en bij God neer te leggen. In al mijn zonde en ellende. Mij zich tot hem om troost begeven. Kennen wij iets van die haast? Van die haast om bij God te schuilen. Ja, vanwege je tijdelijke zorgen en omstandigheden. Kijk, die kunnen wij vandaag de dag ook op allerlei mogelijke manieren proberen te ontvluchten of te verdoezelen. Maar baat dat nou echt? Helpt dat nou echt als er stormen in je leven over je heen komen? Nee, dan wijst David ons hier toch een betere weg. De enige echt begaanbare weg om getroost te leven. En dat is tegelijk de enige weg om zalig te kunnen sterven. En is dat niet iets wat voor ons allen ook zo nodig is? Al ben je jong. En dan lacht de vakantie je toe met alle plannen die je mag maken natuurlijk. Maar kennen wij iets van die haast vanwege onze geestelijke nood? Ja, aan die nood moeten wij echt ontdekt worden. Anders kunnen wij het ook wel bepraten. Dan weten we verstandelijk, als waar wij opgevoed zijn, hoe de dingen liggen. Maar we beleven het niet. En dan zijn al de roepstemmen in mijn leven en het woord dat keer op keer klinkt als die regendruppels die van een auto afglijden. Die net in de was is gezet. Dan glijden die druppels er gelijk weer af. En daarom zoek ik dan toch ook in het geestelijke geen schuilplaats. Omdat de nood mij niet dringt. Ja, dan kan ik mijn rust wel zoeken. In de dingen van deze wereld. Of in een uiterlijke godsdienst. Kan ik rustig verder leven zonder die onhoudbare nood? Maar het is de Heilige Geest die ons ook deze dag door middel van zijn woord er ons op wil wijzen, ons ervan wil overtuigen dat mijn geestelijke nood echt te groot is om er nog één dag aan voorbij te leven, al schijnt de zon buiten. Maar dat ook uw en jouw en mijn leven echt maar even is. En dat de dood ieder uur wenkt. Dat wij op weg zijn naar de ontmoeting met God. Heel persoonlijk. In het gericht zullen worden gesteld. En als wij dan in dit leven er altijd aan hebben voorbij geleefd wie hij is en wie ik ben. Nooit op de knieën terecht ben gekomen en heb gesmeekt om zijn hartvernieuwende genade. Nooit heb gezocht naar een schuilplaats. Dan is het te laat. En daarom hebben wij allemaal vandaag, de jongens en de meisjes, de jongeren en de ouderen, die schuilplaats nodig bij God, waar David in Psalm 143 ons op wijst. Ja, een schuilplaats vanwege de diepste reden van alle nood en dood in mijn leven. Mijn schuld tegenover God. En wat is dat? Dat ik niet meer leef in zijn nabijheid, tot zijn eer leef. We hebben het vanmorgen toch weer allemaal gehoord. Uit Gods wet, die klonk, zoals iedere zondag. En die wet die eist 100% liefde van ons. Ten opzichte van God. Zo heeft hij ons ook geschapen. Om goed, om volmaakt voor hem te leven. Zonder één verkeerd woord. Zonder één zondige seksuele begeerte. Zonder één verkeerd woord. Moeten we dan vanmorgen ook niet zeggen dat wij allemaal schuldig staan? Heel persoonlijk. Want wie die volmaakte liefde niet kan geven, die staat voor God schuldig aan de hele wet. En die leeft dus in opstand tegen hem die die wet heeft gegeven. En verdient tijdelijke en eeuwige straffen. Hebben we dan geen schuilplaats nodig? Ook vanwege de vijanden die ons iedere dag omringen. Dat de wereld ons zo in de greep kan houden. Die ons wil aftrekken van het woord van de Heer. Dat zo onze dagen voorbij vliegen. Omdat we altijd online moeten zijn. Altijd bezig. En zo gaat mijn leven voorbij. Zonder dat ik het besef. En dan is het de Satan. Die grote tegenstander van God. Die ons wil meesleuren naar de ondergang. Hoe is er dan niet alle reden om ons te haasten, om te schuilen bij de Almachtige God, om door hem te worden beschermd, om dicht bij hem te leven. En u die de Heere mag vrezen, die weet wat het is om bij hem te schuilen. Dat is toch ook niet iets van 10 jaar geleden een keertje. En dat het daarna wel goed is. Dat heb je toch elke dag nodig om dicht bij hem te zijn. Omdat die oude mens zo de kop opsteekt. Dat zondige bestaan onophoudelijk tegen God strijdt. Maar als het daarom gaat, zegt die bekende Engelse prediker Charles Haddon Spurgeon, zo heel treffend. Kleine kinderen lopen niet bij vader weg als de grote honden in de buurt zijn. Kijk, is dat het ook niet? Schuilen bij God. Omdat je ziet op al die vijanden om je heen die je iedere dag, ieder ogenblik omringen. En wat is het dan ook een heerlijke boodschap. Dat het mogelijk is om te schuilen bij God. Dat er een vaste hoop is in het schuilen. Onze tweede gedachte. Die vaste hoop in het schuilen. Want ja, als we zo Psalm 143 lezen. Zou je kunnen denken, is het nou niet wat tegenstrijdig. Wat David hier beleidt om bij de Heere te schuilen, terwijl hij in vers 2 onder andere aangeeft, ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn, dus zal voor u kunnen leven. Hoe kan een schuldige David schuilen bij God? Hoe kunnen wij, zondige mensen, dan schuilen bij een God die te rein van ogen is, dat hij het kwade zou zien? is er wel een grotere tegenstelling denkbaar tussen God, die heilige, rechtvaardige God, en tussen ons, zoals wij hier zitten? Dan is het toch eigenlijk logischer dat er hier zou staan: bij u ga ik vandaan, bij u blijf ik uit de buurt. Deden Adam en Eva dat ook niet in het paradijs, jongens en meisjes? Toen zij hadden gezondigd, gingen zij toen gelijk schuilen bij God? Nee, zij gingen zich verschuilen voor God. Maar de Heere zocht hen op in zijn genade en in zijn trouw. En daar kregen Adam en Eva zicht op wie zij waren en op wie hij was. En wat kregen ze daar? De beloften van Gods genade. Dat hij geen lust heeft in de dood van een goddeloze. Maar dat hij zich bekeren en leven. En daar weet ook David van die opzoekende zondaarsliefde van God in zijn leven. En daarom kan hij ook gedenken aan de dagen van ouds. Hoe de Heer in zijn leven en in het leven van het volk Israël heeft geleid. En wat is dan Davids hoop? Dat zien we eigenlijk door de hele psalm heen. Het begint al in vers 1. Verhoor mij naar uw waarheid en naar uw gerechtigheid. En in vers 8 en in vers 12 wijst hij de Heere op zijn goedertierenheid. Doe mij uw goedertierenheid in de morgenstond horen. En wat wil dat nou anders zeggen als Gods trouw aan zijn genadeverbond? Hoe groot de schuld van David ook is, hoe hoog zijn nood ook is, David kan niet anders dan als een rechteloos in zichzelf te wijzen op wie God is. In zijn genadige toezeggingen klemt hij zich vast aan het woord van de Heer, aan zijn verbondstrouw die het immers heeft beloofd. Ik ben je God. Op mij kun je rekenen. En met dat David dat beleidt, zegt hij eigenlijk: Heere, bij mij is het niet. Maar ik doe een beroep op uw genade. Jezelf dus veroordelen om wie je bent. En tegelijkertijd schuilen bij God. Zien we niet juist in deze psalm hoe dat dus samen opgaat. Voor het eerst en steeds opnieuw. Dan heeft niemand anders het gedaan in je leven. Kun je over niemand anders meer klagen. Niet je buren. Niet je vijanden. Nee, dan heb ik reden te over om te klagen over mezelf. Maar niet over God. En daarom klinkt het in deze psalm en in zoveel andere psalmen: enerzijds, Heere, ik verdien het niet dat u nog naar mij omkijkt. Dat heb ik verzondigd, maar nochtans, Heere, denk aan mij toch in genade. En waarom? Opdat ik uw goedheid de eer mag geven. Psalm 143 is een boetpsalm. Staat in mijn Bijbeltje boven zevende boetpsalm. Misschien in die van u of van jou ook. En wat is dan een boetpsalm? Is dat niet juist een psalm waarin die schuldbelijdenis klinkt? De belijdenis van je zonde. Maar tegelijkertijd het smeken om vergeving. En is het dan niet treffend dat juist in zo'n psalm David aangeeft bij God te schuilen? Met alles wat hem benauwt, toch schuilt bij God. Waarom? Is het niet omdat God raad weet met al zijn zonden en met al zijn zorgen? Ja, ook met die van u en met die van jou en met die van mij. Nee, dan is het niet vanwege iets in mij dat ik hoop kan hebben dat God mij verhoort. Is het niet vanwege mijn kerkgang? Is het niet vanwege mijn ernst en mijn tranen over de zonde? Nee, de vaste grond, die ligt in de drie enige God, die al van eeuwigheid heeft gezorgd dat er een schuilplaats is. En daartoe is Christus naar deze aarde gekomen, waar hij geen enkele schuilplaats vond. Jongens en meisjes, hij moest als baby al mee op de vlucht naar Egypte. En toen hij ouder werd, werd hij uit de synagoge geworpen. En hoe werd hij tenslotte aan het kruis genageld? Onschuldig. Nee, voor hem geen schuilplaats. Voor de spot en voor de smaad van het Sanhedrin en van de Romeinse soldaten. Voor hem geen schuilplaats. Voor het vuur van Gods toorn en gramschap over de zonde van het menselijk geslacht. Hij had geen zonde gekend nog gedaan. Hij kon nergens schuilen. Maar hij ging die weg vrijwillig, uit liefde tot zijn vader en het recht van zijn vader en tot zaligheid van zondaren, opdat er in en door hem een geopende schuilplaats is om te ontkomen, om bescherming te vinden voor de gramschap over de zonde. In hem alleen kan God verhoring geven. Als er vanmorgen hier iemand is die roept uit de diepte: red mij, Heer, van mijn vijanden. Bij u schuil ik om Christus wil. Ja, zegt u, ach, schuilen bij God. Ja, vroeger, toen had ik wel eens moed dat ik dat ook mocht doen. Dat ik dat ook kon doen. Maar dat is al zo lang geleden dat het woord kracht deed. En dat ik mocht schuilen. Het blijft nu zo donker en zo op afstand, zo verborgen. Zou God mij wel willen horen? Zou ik wel welkom zijn bij die schuilplaats? En let dan op. Is de duivel er ook zo actief bij? En die gebruikt altijd een van zijn twee glazen. Welke glazen? Een vergrootglas of een verkleinglas? Ja, hij kan een vergrootglas gebruiken. Dan gaat hij mijn zonde zo uitvergroten dat ik geen kant meer op kan. En dat ik in wanhoop het bidden maar zou staken. Nee, God zegt wat anders in zijn woord. En hij belooft dat wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. De duivel kan ook een verkleinglas gebruiken. Dan gaat hij juist mijn zonde verkleinen. En dat is niet minder een gevaar, want dan gaat hij mij wijzen op mijn ernst dat ik zo serieus uit de Bijbel lees. Hoe netjes en serieus ik leef. En zo krijg ik stilletjes goede gedachten van mezelf. Word ik langzaam maar zeker in eigen oog een bekeerde jongen. Een gelovige man of vrouw. En ondertussen blijf ik buiten die enige schuilplaats die er in Christus alleen is. Want ik schuil achter mijn bekering. Ik schuil achter mijn geloof of wat ik ervoor hou. Oh, en daarom is het toch genade van de Heer. Als hij de rust en de kracht uit alle eigen gemaakte schuilplaats in mijn leven afbreekt. Mijn levensverbetering, ik er me er niet meer in kan houden. Dat die uiterlijke godsdienst, ik er geen voldoening meer in vind. Dat al mijn uitvluchten iedere keer de pas worden afgesneden. Omdat de Heere mij er de ongenoegzaamheid van laat zien. En is het niet juist in het besef van mijn hulpeloosheid, van mijn hopeloosheid, dat de Heilige Geest de ogen wil openen voor wie Christus is. Om mij op hem alleen te verlaten, die vaste rots van het behoud. En wie kan het dan niet laten om te schuilen? Is het niet iemand die berooid en arm is? Een bang kind, een krachteloos mens, die niets meer hebben, die niets zelf meer kunnen presteren, die in eigen kracht de vijanden niet de baas kunnen. Zullen die niet gaan schuilen? En wat zalig, als ik zo door de nood gedreven mij tot die schuilplaats begeef, mag schuiling vinden achter het bloed van deze zaligmaker. Dat ik mag doen wat er dus letterlijk staat. Bij u heb ik mij verborgen. O, wordt het dan niet waar? Moeder kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Nee, hij wijst niemand af die zo op hem hoopt. Al ben je nog zo ver van God afgedwaald. Ook na ontvangen genade, die eigen weg ben ingegaan. Nee, dan hoef je jezelf niet eerst op te knappen. Niet jezelf eerst geschikt te maken. De meest ongeschikte en de meest onwaardige in eigen oog is welkom. Want hij zegt het zelf, komt allen tot mij. Die vermoeid en die belast is. Ik zal u rust geven. Of weet u niet te komen tot die schuilplaats? Omdat je zo vol vrees zit. Omdat die vijanden je te machtig zijn. En de verleiding van de zonde zo groot is. Dat je iedere keer toch weer terugvalt. En de macht van het ongeloof je niet zelf de baas kan. O, daar heeft de Heer al op gerekend. Lees maar mee in vers 10 om dat gebed. Leer mij uw welbehagen doen, want gij zijt mijn God. Uw goede geest geleide mij. Het kan alleen in afhankelijkheid van die geest van hem. En dat gebed om de hulp van die geest. Die zal de Heere verhoren. Zal die voeten geven om te gaan tot die schuilplaats. Omdat de nood te groot is. Word je gedreven door de vrees. Maar ook getrokken. Door de liefde van God. Dat je mag schuilen. Dat je je mag verbergen bij hem. Zoals die kuikentjes doen bij een moederhen. Onder de vleugels kruipen van hun moeder hen. En wat is er dan heerlijker dan om zo te mogen schuilen? Onze derde gedachte, de heerlijkheid van het schuilen. Ja, David in zijn nood mocht schuilen. En het voert vanmorgen natuurlijk te ver om allerlei psalmen langs te lopen. Waarin hij de verlossende en de vertroostende nabijheid van de Heere bezingt. Die hem helpt, die hem uitredt, keer op keer. Want die tijden van moeite en van zorg, die heeft David ook veel gehad in zijn leven. En toch zou hetzelfde refrein klinken uit zijn mond. Wat is de Heere goed voor zo'n slecht mens als ik ben? Waarom dan? O, hij is die goede herder. Die zo'n dwaalziek schaap als ik ben iedere keer weer opnieuw terugbrengt. En aan het hart wil drukken. En het me toefluister. Ik blijf je bij in alle tegenspoeden. Ja, hij is die goede herder. Hij is ook die grote leidsman. En die raadgever, als ik het niet meer weet, wil hij mij de weg wijzen. Wil hij mij deuren openen die ik zelf niet kan openen. Hij geleidde mij in een effen land. Is hij ook niet die hemelse arts die mijn verbroken hart wil helen en die mij door zijn woord en door zijn geest die troost biedt en weer bemoedigt dat hij weer kracht krijgt om de weg te vervolgen? O, bij wie? Bij wie kun je beter schuilen dan bij deze God? Jongelui, wat had David in die omstandigheden, terwijl de vijand het op hem had aangelegd? Wat had David nog aan zijn geld? Die kon hem echt niet redden. Wat had David aan een prachtig paleis? Daar was hij ook niet veilig. Wat had David aan zijn gezondheid? Al is dat een kostbaar geschenk. Maar in het licht van deze tekst, dat hield hem immers niet uit handen van de dood. O, waar dan heen, dan schuilen bij God. Dat zegt u en dat zegt jij, die de Heere mag liefhebben en vrezen in een leven bij hem, David toch ook wel na. Wat geeft er nu op deze aarde meer rust, meer vrede? Als je door het geloof je mag toevertrouwen aan die almachtige God, mag schuilen achter het bloed dat reinigt van alle zonden. O, wat ben je daar veilig. Daar kunnen de pijlen van Satan je niet meer raken. Want die raken hem. Daar komt mijn geweten, wat mij moet veroordelen om al mijn zonden, kom tot rust. Daar klaagt de wet mij niet meer aan, maar moet die zwijgen. Dat ik zo schuil ga, mij verbergen mag achter het bloed van het lam. Mag delen in zijn zorg, in zijn bescherming. Hoe het ook zal gaan in dit leven. O, hij is zo'n sterke en zo'n veilige schuilplaats. Want hij heeft alle macht in hemel en op aarde. O, is het dan ook niet tot oneer van God? Als u mag weten hoe hij u heeft opgezocht, u heeft opgeraapt uit de ellende en hem toch zo makkelijk aan zijn plaats kan laten. Weer zo makkelijk aan hem kan voorbijleven en het toch in allerlei moeite en zorg van mensen verwacht. Of van je eigen wijsheid. Is er bij hem niet alles te krijgen waar je het leven mee door kunt en waar je het leven mee uit kunt? De vergeving van zonde en het eeuwige leven. Maar ook hier kracht in zwakheid en licht in duisternis. Is deze volkomen zaligmaker niet geschonken tot wijsheid, tot gerechtigheid, tot heiligheid en tot een volkomen verlossing? Zijn almacht kan je bewaren op de moeilijkste wegen die je moet gaan. Zijn liefde kan je hart verwarmen als je noodgedwongen alleen aan tafel zit. En zijn gerechtigheid redt van de dood. En biedt hij in zijn woord niet een schatkamer vol met beloften voor elke levenssituatie dan ook, waarin God belooft om mee te gaan. Omdat je met dat woord tot hem de toevlucht neemt. Heer, hier staat het toch. Doe gelijk gij gesproken hebt. Nog roept hij om bij hem te schuilen. Nee, daar is geen leeftijdsgrens aan verbonden. Er hangt ook geen bordje. Verboden toegang voor onbevoegden. Nee, wie bij hem schuilt, zal niet worden teleurgesteld. Die net als die Canaanese vrouw aan zijn voeten blijven liggen, totdat hij genadig is. O, dan zal hij op zijn tijd en op zijn wijze die genade geven die je nodig hebt. Vergevende genade. Ondersteunende genade. Dat je weg, dat op je weg, je het oog mag hebben en houden op God alleen. Hoe donker je weg ook mag wezen. Jongelui en ouderen, is er nu vanmorgen iets te vinden waardoor je vandaag echt reden hebt om te zeggen: ja, dat kon David wel mooi zeggen. Schuilen bij God. Maar wat heb ik er nou aan? Heb je dat? Ja, zegt iemand. Ach, als ik kijk, de mensen die niet naar de kerk gaan, mijn onkerkelijke vriend of collega of buurman, die gaat alles voor de wind. Een mooie baan, prachtige auto. Hij kan de mooiste vakanties ondernemen. Wat schiet ik er dan eigenlijk mee op om bij God te schuilen? Je moet eens weten wat voor een leven ik heb. Vol moeite en verdriet. Nee, daar mogen we zo bijna aan het einde van de preek niet lichtvaardig overheen stappen. Maar heeft ook Asaf niet met die vragen geworsteld? Totdat hij in Gods heiligdom ging. Totdat hij in de schuilplaats van de Allerhoogste ging. Daar liet God hem het vreselijke einde zien van allen die niet bij God leren schuilen. Die buiten dat offer van Christus kunnen. Buiten zijn voorbeden kunnen. Voor hen zal het gelden. Die grote dag der dagen. Dat ze zullen roepen. Roepen tot de bergen en de steenrotsen. Valt op ons en verberg ons. Voor het aangezicht van degene die op de troon zit. En van de toren van het Lam. Maar dan zal er geen enkele schuilplaats meer zijn. Daar kom je voor eeuwig om buiten de schuilplaats. Maar die hier wel bij God leren schuilen, o zeker. Die kunnen jong ziek worden. Lichamelijk of psychisch een moeilijk leven leiden. Veel strijd en moeite ontvangen. Geen antwoorden krijgen op heel veel levensvragen. Wat kan dat het leven zwaar en uitzichtloos maken? Maar wat zegt Gods woord? Wat zegt David? Vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen, maar uit die alle red hem de Heere, want hij waakt over zijn volk. En dat zonder zijn wil en nog geen haar van hun hoofd vallen zal. Ja, hij bewaart hun ziel voor de eeuwige dood. En daarom heeft het toch zin om bij God te schuilen. Al schijnen mij zijn wegen duister, als ik God mee heb in dit leven, o, dan heb ik echt alles mee. En als je dan iets van zijn liefde in je hart mag ontvangen, door het geloof mag schuilen achter dat bloed, o, dan krijg je rust, rust van God in je hart. Nee, niet na het strijdperk van het leven, maar al in het strijdperk van het leven. Ja, dan kun je, zoals een Paulus en een Silas, zelfs in de nacht, Gods lof zingen. En daarom kon ook die Engelse predikant dichter, Toplady, het in dat prachtige lied, Vaste Rots, vertolken. Welke zaligheid er is voor allen die op hoop tegen hoop bij God leren schuilen, het van hem alleen verwachten. Ontving hij er zelf de kracht van, toen hij op 38-jarige leeftijd op zijn ziekbed kwam, wat zijn sterfbed werd. En toen zijn vriend aan zijn pols voelde, en hij zei, je pols wordt al zwakker. Toen kwam er een glimlach op het gezicht van Toplady. Hij zei, dan gaat het goed. Dan voel ik mijn hart al sterker kloppen om eeuwig bij mijn Heer en bij mijn zaligmaker te zijn. En daarom, gemeente, het is vanmorgen maar één woordje verschil. Of we zeggen, bij u schuil ik. Of dat je moet zeggen, bij u schuil ik niet. Waar wordt uw en waar wordt jouw leven nu ingetekend? Mag je het van harte met David meezingen. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaar. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Ja, dan maakt hij het ook waar. Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. Amen. Laten we de Heer nog bidden en danken. Heere, wilt u dat ook waarheid maken in ons aller hart en leven, dat uw oog op ons gevestigd staat, in gunst en in genade. Heere, wij verdienen het niet, maar wij doen een beroep op uw barmhartigheden, in uw Zoon, die toch een geopende schuilplaats is. Heere, leer ons voor het eerst en opnieuw het leven en de zaligheid bij u alleen te zoeken en te vinden. Doe er ons ook uit leven en de troost en de kracht van ontvangen op de weg die wij gaan. Heb dank voor wat u gaf deze morgen. Vergeef u al het verkeerde, al het zondige aan onze kant. Maar wilt u uw woord nog zegenen? Wees met ons de rest van deze dag. Wilt u ons nabij zijn en ons vanavond hier weer bijeenbrengen, om opnieuw naar uw woord te mogen horen, dat u ons de weg wil wijzen. Gedenk ons om Jezus wil. Amen. Zingen wij tot slot van Psalm 73 en daarvan het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Psalm 73, vers 12. Bidden wij de Heer nog om zijn zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.